Je luistert naar de podcast Karl Heinz. Een podcast over de componist Karl Heinz Stockhausen. Een componist die veel mensen heeft geïnspireerd. Niet alleen klassieke componisten zoals Stravinsky, maar ook artiesten als Paul McCartney en John Lennon, Björk, David Bowie. Maar hij is ook vaak genoeg weggehoond en uitgelachen om zijn muziek. En misschien ook niet zo gek, want zijn muziek is alles behalve makkelijk om naar te luisteren. In de vorige aflevering ging het over Stockhausens jeugd. Over het feit dat hij beide ouders op jonge leeftijd verloor. En over de bombardementen op Keulen die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog van dichtbij meemaakte. En wat voor impact die oorlog op hem had als jonge componist.
Als je dus in de puinhoop zit, je hebt de catastrofe van het fascisme over je heen gehad. En dan begin je met componeren. Dan ga je dus heel erg goed nadenken over wat je schrijft. Zo ver ging de wederopbouw van Stockhausen dat hij zelfs in de klanken die hij gebruikte niet herinnerd wilde worden aan de geschiedenis. Hij zei van, we gaan een compleet frisse nieuwe muziek componeren die de wereld beter gaat maken.
Ik ben Bijtske de Jong. En voor deze podcastserie duik ik in de verhalen die rond Karl Heinz Stockhausen te vinden zijn. In deze aflevering zijn eigenzinnige muzikale visie. Een visie die leidde tot het ontdekken van compleet nieuwe klanken. Als eerst is dit René Jonker, een slagwerker die veel met Stockhausen heeft samengewerkt. Met hem ga ik terug naar begin jaren 50, het begin van Stockhausens carrière.
Duitsland lag in puin. Keulen was één grote puinhoop met nog een paar muren die overeind stonden en de Dom, want daar konden de bombardementen zich op oriënteren. Stockhausen was wees, hij had kind nog kraai. En in die situatie moet hij zich een toekomst vormen. Hij droomt er nog even van dat hij dichter of schrijver wil worden. En hij schrijft zich in bij het conservatorium van Keulen, maar dan op de, ik zal het maar zeggen, wat we nu de schoolmuziekafdeling zouden noemen. Dus daar krijg je van alle vakken een beetje. Dus je leert en piano spelen en viool spelen en koordirectie en arrangeren en een beetje componeren. Een van zijn composities die heeft hij toen laten zien aan de toenmalige compositeleraar. En die zag direct dat er veel meer in zat. Dus vanaf dat moment is hij zich serieus op compositie en op het componeren gaan toeleggen.
Deze muziek componeerde Stockhausen in 1950, toen hij studeerde aan het conservatorium in Keulen. 6 jaar later schreef hij een werk waarmee hij in één klap alle aandacht op zich wist te vestigen. Het was anders dan alles wat men daarvoor gehoord had. Wat gebeurde er in die 6 jaar? Cruciaal was dat hij in 1951 deelnam aan een zomercursus voor nieuwe muziek, Darmstadt. Die zomercursus werd vlak na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst georganiseerd en was dé plek waar componisten met elkaar van gedachten konden wisselen. Je hoort trompetist Marco Blauw.
Ze noemden het internationale feriencursus. Dus in de zomer kwamen dan 2 weken lang componisten bij elkaar om te bomen over hoe de muziek eruit moest gaan zien in de toekomst. Maar je kan je voorstellen als dat soort idealisten als Stockhausen, en het waren allemaal idealisten, want ze zaten allemaal in die naoorlogssituatie en ze hadden allemaal hun eigen ideeën over hoe het beter moest. Als die dan bij elkaar komen en gaan discussiëren over inhoud, dat zijn niet luxe salontafeldiscussies, dat zijn existentiële discussies. Van zo, dit mag niet meer gebeuren, ze moeten zo, nee, we moeten zo, nee, we moeten zo, en zo kan je het niet doen, en jouw muziek herinnert aan dit, en jouw muziek herinnert, dat mag niet. Het ging er heftig aan toe.
Daar in Darmstadt, in 1951, hoorde Stockhausen dit stuk van Olivier Messiaen. Een gebeurtenis die in zekere zin zijn leven veranderde. Om te snappen waarom dit stuk zo'n openbaring was voor Stockhausen, moet je eerst iets meer weten over de inhoud van die heftige discussies die in Darmstadt gevoerd werden. En dat wordt even een beetje abstract, maar ik beloof je, daarna snap je Stockhausers muziek alweer een stuk beter.
Het was voor componisten in die tijd ook een groot discussiepunt hoeveel je zelf als mens betrokken mag zijn bij de muziek die je produceert. Dus niet de componist, de mens, bedenkt een emotie en bedenkt een geluid daarbij en bedenkt een muziek daarbij. En schoonheid moest ontstaan uit een objectief gegeven.
In andere woorden, muziek die ontstaat uit de menselijke emoties en gevoelens is fout. En kan bijdragen aan allerlei verkeerde sentimenten. Zo werd gedacht. En dus zei een groep componisten: laten we muziek maken waar zo weinig mogelijk emotionele betrokkenheid van de componist bij komt kijken. Maar hoe doe je dat? Daar hadden ze wel bepaalde ideeën over. Bijvoorbeeld deze. Welke toon wanneer klinkt, laat je niet bepalen door wat je mooi vindt, maar je maakt van tevoren een cijferreeks. En die cijfers corresponderen met toonhoogtes. De volgorde van die cijfers bepaalt wanneer welke toon klinkt.
Dus je maakt een set regels. Daar zit natuurlijk al een klein beetje subjectiviteit in. En met die regels laat je dingen ontstaan.
En dat niet alleen. Je zorgt ervoor dat alle tonen even vaak voorkomen.
We gaan een systeem bedenken waar alles even belangrijk is. 100% geëmancipeerd, want we willen niet meer in die hiërarchie, de dictatuur vervallen van het fascisme.
En dat concept van het cijfermatig organiseren van toonhoogte was niet compleet nieuw voor Stockhausen. Maar wat wel nieuw was, was hoe ver Messiaen dat concept doorvoerde. Want Messiaen legde niet alleen de toonhoogte vast in een reeks, maar deed dat met veel meer onderdelen van een compositie.
En dat kan je doen met toonhoogtes. Dat kan je ook doen met de lengte van een noot. Want waarom zou de ene noot langer moeten klinken in een compositie dan de ander? Dan heb je alweer dominantie. Dat willen we niet. Dus we gaan ervoor zorgen dat de bes net zo lang klinkt in de compositie als de B en net zo lang als de C. Maar wat als die dan harder klinkt daar? Dan moeten we zorgen dat die ook zachter klinkt later, anders is die ook weer dominant. Dus, en ook articulatie, wat als iemand heel erg duidelijk spreekt, dat is ook heel erg dominant. Dan moeten we ook zorgen dat die later minder verstaanbaar is. En dus articulatie ook organiseren. Dus allemaal regels om al die verschillende parameters te organiseren.
En dan krijg je dus dit. Het werk dat Stockhausen hoorde van Messiaen tijdens de zomercursus. En Stockhausen besloot: van die man wil ik les. En dus vertrok hij naar Parijs om te studeren bij Messiaen.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Parijs. In het jaar voor Stockhausen daar arriveert, zingt Annie Gould over een melodie die onder de hemel van Parijs vliegt. En die melodie is daar geboren in het hart van een jonge man. En dat zou zo op Stockhausen kunnen slaan. Want daar, in Parijs, gebeurde er nog iets cruciaals wat het componeren van Stockhausen voor altijd heeft veranderd. Zijn leraar, Messiaen, nam Stockhausen mee naar een geluidsstudio. Een studio die in handen was van ene Pierre Schaeffer. En Schaeffer was daar bezig met de eerste vormen van elektronische muziek.
Het idee achter dat soort muziek was ook van, nou ja, goed, de geluiden om ons heen, daar kunnen we ook muziek van maken.
Je hoort Paul Jeukendrup. Hij is klankontwerper, sounddesigner en hij heeft veel met Stockhausen samengewerkt.
Dus we hebben het geluid van een stoomlocomotief of van een waterval of van, noem maar iets. Dat kunnen we opnemen op een bandrecorder en daar kunnen we muziek van maken.
Stockhausen Stockhausen raakte geïnspireerd door de werkwijze van Schaeffer. Wat Schaeffer muziek concreet noemde. En hij ging zelf ook aan de slag. Anders dan Schaeffer vond Stockhausen het opnemen van geluiden niet zo interessant. Maar wat hem wel fascineerde waren de mogelijkheden van de techniek zelf. Hij verdiepte zich in alle mogelijkheden van de bandrecorder.
En die bandrecorder is op een gegeven moment niet alleen gebruikt als een apparaat om mee vast te leggen wat je doet. Maar het werd ook een muziekinstrument aan zich. Hij nam een stukje op en dan kon je daarin knippen. Dat kon je weer ergens anders aanplakken en zo kon je klanken samenstellen. Je kon het bijvoorbeeld omdraaien, omgekeerd laten klinken. Je kon het een aantal keren kopiëren. Dan had je meerdere bandrecorders nodig. Maar dan kon je diezelfde band op drie machines leggen. Alle drie tegelijkertijd laten afspelen en dan horen wat er gebeurt als je dat allemaal tegelijkertijd hoort. Je kon het sneller afspelen, je kon het langzamer afspelen. En er zijn heel veel bewerkingstechnieken die heel tijdrovend zijn en heel bewerkelijk. En Stockhausen was daar een meester in.
Dit is het eerste stuk dat Stockhausen maakte met alleen maar opgenomen geluiden. Hij was er zelf nogal ontevreden over. Het resultaat van het knip- en plakwerk werd namelijk niet zoals hij voor ogen had gehad. De mogelijkheden van zo'n bandrecorder waren te beperkt voor hem. Hij wilde zelf nieuwe klanken maken. Klanken die nog niet bestonden. En bovendien zat hij nog in zijn hoofd met dat reeksmatig componeren. Hij zocht naar een manier om niet alleen toonhoogte en toonlengte en volume als reeks te ordenen, maar ook klank.
Die muziek concreet was het niet voor Stockhausen. Hij wilde de klanken echt zelf synthetisch kunnen maken.
Om muziek helemaal nieuw uit te vinden, moet je ook klank, geluid opnieuw componeren. Dat gaat alleen maar door elektronica.
Het is maart 1953 als Stockhausen de kans krijgt om precies dat te gaan doen. Dicht bij huis in Keulen. Daar werd, met behulp van Amerikaans geld, als onderdeel van de wederopbouw een studio gebouwd. Grotendeels bedoeld voor het maken van nieuwe elektronische muziek.
De Amerikanen hadden toen, ik kan je bijna niet meer voorstellen, maar toen hadden ze duidelijk het beleid van nou, als wij de nieuwe, verse, frisse cultuur hier stimuleren, dan zal dat een stabiele situatie garanderen voor vrede en waar mensen weer identiteit kunnen opbouwen, waardoor gewoon een nieuw Duitsland kan ontstaan. Dus die hadden de geniale visie, we moeten de nieuwe cultuur stimuleren. Dus er ontstonden stimuleringsfondsen. Dat werd natuurlijk geïnvesteerd ook in de publieke omroep, West-Deutsche Rundfunk, en dat moesten ze investeren in nieuwe muziek. Dus componisten zoals Stockhausen, die waren enorm welkom. Die werden open armen ontvangen en zeiden van, nou, wat wil je doen? En zo Stockhausen, ik ben net in Parijs geweest en bij Pierre Schaeffer in Parijs heb ik dit geleerd. En dat moeten we hier in Keulen ook gaan doen. En we kunnen het nog beter als we het zo en zo doen. Nou, ga je gang.
Even voor de goede orde. Bij het woord studio moet je je niet zo'n geavanceerde muziekstudio voorstellen die we nu kennen. Alles behalve. Er bestond nog nauwelijks apparatuur. Je hoort Gilius van Bergijk, oud-docent elektronische compositie van het Conservatorium Den Haag.
Het grappige is dat je had geen apparaten die gebouwd waren om elektronische muziek te maken. Dat bestond eigenlijk nog niet. Dus je moest het doen met apparaten die daar niet voor ontwikkeld waren. En dat waren eigenlijk twee soorten apparaten. Apparaten uit de opnametechniek, bandrecorders en microfoons en zo. En die andere apparaten die kwamen uit de meet- en regeltechniek.
De meet- en regeltechniek. Klinkt ingewikkeld, maar denk aan apparaten die bedoeld zijn om te testen of andere apparaten goed functioneren.
De radio wilde materiaal uitzenden, heel vaak wat ze zelf opgenomen hadden. Die waren heel goed van de drongen van nou, als je een goede opname wil maken, dan moet je apparatuur kloppen. En als daar ergens iets niet goed is afgeregeld, dan krijg je vervormingen. En als we dat uitzenden op de radio, dan krijgen we klachten. Een heel bekend testsignaal als een ruis. Of een sinustoon. Nou, er zijn twee uiterste ruis. Daar zitten alle frequenties in die wij kunnen horen en nog meer. En een sinustoon is maar één absolute frequentie. En dat geluid is muzikaal totaal nietszeggend. Maar het was wel snel duidelijk dat je daar rare dingen mee kan doen. Dan kun je niks meer meten, maar dan ontstaan er wel nieuwe klanken.
Je hoorde Paul, de klankontwerper. Aan hem vraag ik of hij me kan laten zien en horen om wat voor apparaten het gaat. Hij neemt me mee naar de Stockhausen Studio in Den Haag. Onderdeel van het conservatorium daar, waar nog apparaten staan uit die beginperiode, de jaren 50. Een klein lesje studiotechniek.
Dan heb je hier een fenomeen waar Stockhausen ook heel erg door gefascineerd was. Een generator die maakt een toon. En dat klinkt echt als een toon. Muzikaal stelt het helemaal niks voor. Maar ik kan de toonhoogte instellen. Ik ga hem eigenlijk steeds lager maken. En als ik nog een stuk lager ga, dan ontstaat er iets als een ritme. En dat was waar Stockhausen geïnteresseerd was. Wanneer ervaren we het nog als een toon? En wanneer ervaren we het nog als een ritme? Dus iets waar ik een toon mee maak, kan op een gegeven moment ook ritme worden. Dus eigenlijk nog steeds vloeit het voort uit die oorspronkelijke toon. Maar er zijn heel duidelijke tikjes, pulsen. Die tikjes die gaan we nou eens door een ander apparaat, door zo'n filter heen gooien. En dan halen we daar wat boventonen van weg. Die gaat opeens anders klinken. Nou, dat is ook nog niet zo spectaculair. Maar ik kan nou bepalen welke boventonen ik wel en niet weghaal. En dan ga je daar ook wel iets van een soort toonhoogte in horen. Maar als ik nou aan dat filter ga draaien en minder boventonen doorlaat, dan wordt die toonhoogte steeds duidelijker een toon. Totdat die eigenlijk zelf weer gaat oscilleren en wordt het weer een toon. Het is een heel eenvoudig technisch signaal. Met een paar hele kleine ingrepen een hele grote klankrijkdom op een gegeven moment opengaan. En het zijn dit soort technieken, want dit wil muzikaal natuurlijk, heeft het geen enkele betekenis. Maar dit soort technieken heeft Stockhausen gebruikt.
Dit is het eerste werk dat Stockhausen componeerde met alleen elektronische klanken. En ook een van de laatste. Want alleen componeren met elektronische klanken was voor Stockhausen ook te beperkt. Of zoals Katinka Pasveer, een van de vrouwen van Stockhausen, het verwoordt.
Stockhausen merkte toen, dat is een dode weg. Want dan denk je, ja, daar kun je niet tot levenseinde mee componeren. Maar dat was natuurlijk wel het begin van nieuwe klanken proberen te maken met nieuwe middelen die niet door mensen zijn beïnvloed. Maar Stockhausen ging al snel toch beide werelden met elkaar vermengen. Zoals de stem van de jongen met elektronische muziek in Gesang der Jünglinge.
Gesang der Jünglinge. Het is dat stuk uit 1956 waar ik het aan het begin van deze aflevering al even over had. Het werk waar Stockhausen zichzelf aan het begin van zijn carrière mee op de kaart wist te zetten. Het was een compositie waar Stockhausen zowel elektronische klanken in gebruikte als die techniek van opgenomen klanken. In dit geval een opgenomen jongensstem. En het is juist die combinatie van elektronica en menselijke stem die het stuk zo'n meesterwerk maakt.
Het zijn eigenlijk twee extreme. Het meest koude, kille, technische puls, sinus, ruis tegenover iets wat zo menselijk is als een klein kind. Hij heeft dat weten om te buigen naar één organisch geheel waar die twee vloeiend in elkaar overlopen. En hij heeft daar wereldmuziek van gemaakt. Het is ongelooflijk.
Elke keer als ik die bijna 14 minuten geloof ik muziek hoor, verbaas ik me erover over hoe organisch en muzikaal die muziek klinkt. Terwijl er vast ligt op een band, niemand geeft een persoonlijke interpretatie en toch klinkt die muziek elke keer waanzinnig.
Het gezang der jungelingen, hoe die daar die klanken gemaakt heeft. Als je dat bedenkt, hoe dat gegaan moet zijn. Dat is een idiote hoeveelheid werk.
En de technicus die met Stockhausen heeft gewerkt, die is nog onder ons in Keulen. En die man vertelt graag het verhaal dat voor gezang der jungelingen bijna klaar was. Was er een moment waarop alle stukken tape gewoon op de tafel lagen. En er waren geen backups. Het was er gewoon niet. Het was alleen maar dat. Als iemand binnen was gelopen en er had getocht, was wind overheen gekomen, was alles weg geweest. Zo kwetsbaar was het.
En dan is er nog één aspect in Gezang der Jünglingen waarin Stockhausen totaal vernieuwend was. En dat was het gebruik van ruimte. Als je de klanken uit luidsprekers laat komen, kun je spelen met waar je de luidsprekers in de ruimte plaatst. En kan je dus ook spelen met waar je de klanken vandaan laat komen.
Je kan luidsprekers op verschillende plekken neerzetten. Je kan één toon laten reizen vanuit verschillende hoeken. En je kan het geluid op en neer laten gaan, heen en weer laten gaan, laten cirkelen, al dat soort dingen. Daar heeft hij natuurlijk naar gezocht.
En met dat ruimtelijk componeren was Stockhausen zijn tijd ver vooruit.
En we leven nu 2019 en dan gaan we naar een bioscoop. En dan hebben we ook 5 luidsprekers om ons heen. En dan horen we daar een beetje ambiance op. En in het beste geval een straaljager overvliegen. En dan is het klaar, weet je. En deze man die deed 40, 50 jaar geleden dingen waar we eigenlijk nu nog steeds niet van durven dromen. Dat vind ik ongelooflijk fascinerend.
Met zijn experimenten met elektronica viel Stockhausen op tot ver buiten zijn eigen muziekscene. Niemand minder dan de Beatles lieten zich 10 jaar later door Stockhausen inspireren. Ze hebben goed naar Gezang der Jünglingen geluisterd toen ze Tomorrow Never Knows opnamen.
Paul McCartney, John Lennon hebben goed naar Stockhausen geluisterd. Gekeken wat hij met zijn opnametechnieken gedaan heeft. En hebben dat sommige van die technieken ook weer in hun studio toegepast. En uiteindelijk heeft hem dat nog gebracht tot op de hoes van het album Sgt. Pepper's van de Beatles.
Tussen een heleboel uitgeknipte hoofden van mensen als Bob Dylan, Marilyn Monroe, Albert Einstein, is, als je goed kijkt op die hoes van die LP, inderdaad heel klein, linksbovenin, het hoofd van Stockhausen te zien. Met zijn kin rustend op zijn hand kijkt hij je aan met een norsige, iets wat verveelde blik. Het is 1967 en Stockhausen was zelf inmiddels alweer vele stations verder. Daarover later meer. Dit was aflevering 2 van Karl Heinz. In de volgende aflevering belicht ik weer een heel andere kant van Stockhausen. Namelijk hoe het was om met hem samen te werken en samen te leven. Ik spreek dan onder andere uitgebreid met Katinka Pasveer, een van de 2 vrouwen waar Stockhausen de laatste 25 jaar van zijn leven mee samenwoonde.
Dus we zitten daar aan het repeteren op de bühne. En opeens komt die hele grote man naar binnen. Ik zag alleen maar die man. Hij was ongelooflijk charismatisch. Hè? Als hij in de zaal een kamer binnenkwam, dan was de kamer vol.
Dat en meer in de volgende aflevering. Deze podcast kwam tot stand in opdracht van de Nationale Opera en in samenwerking met de NTR en NPO Radio 4. In juni 2019 vindt er een groot Stockhausen-project plaats, met uitvoeringen van delen uit zijn operacyclus Licht. Als je daar meer over wil weten, kun je kijken op auslicht.com. Tot de volgende!